met Frank Ruber en Fons Geraerts.
Welkom bij De Stemming, vandaag met de volgende onderwerpen. Q-koortspatiënten voelen zich al 15 jaar in de kou gezet door de overheid. Cyriel Offermans die komt vertellen over zijn boek In Koort boven de afgrond. En onze analist Ankie Hoefnagels breekt een lans voor het MBO, het middelbaar beroepsonderwijs.
Frans Timmermans maakte de overstap van Brussel naar Den Haag. Hoe bevalt zijn terugkeer in de landelijke politiek? Hij is onze gast in het tweede uur. Dan ook een column van Jos van Wersch en het panel discussieert over de protesten van Extinction Rebellion, de kabinetsformatie en andere actuele onderwerpen.
Tot 1 uur is dit De Stemming.
Long-covid staat volop in de belangstelling, maar er zijn ook patiënten die zware klachten hebben overgehouden aan de Q-koorts. Die epidemie woedde zo'n 15 jaar geleden. Tienduizenden mensen, vooral in de omgeving van geitenboerderijen, werden ziek. En veel patiënten zijn nog altijd ziek. Ze vinden dat de overheid eindelijk eens over de brug moet komen met excuses. Het staat allemaal te lezen in een vrijdag verschenen rapport van de Nationale Ombudsman. We gaan erover praten met Q-koortspatiënt Luitsen Boonstra en met Carolien van Kessel van de stichting Question.
Ja, goedemorgen allebei. Mevrouw van Kessel, Question is een stichting. Wat doen jullie precies?
Goedemorgen. Wij zijn de belangenbehartiger voor alle Q-koorts getroffenen en hun naasten en de nabestaanden van de mensen die eraan zijn overleden. Ja. En dat doen wij op allerlei manieren en daarnaast organiseren we ook lotgenotencontacten.
Ja. Vrijdag verscheen dus dat rapport van de Nationale Ombudsman. Het is al zijn derde rapport. Wat is er met die vorige twee rapportages gebeurd?
Er is kennelijk onvoldoende mee gebeurd. En dat is eigenlijk constant aan de orde. Dat er niet goed geluisterd wordt, maar dat wat er dan ook gebeurt, dat onvoldoende is.
Ja, want al in het eerste rapport, 12 jaar geleden, toen concludeerde de ombudsman al dat de overheid de Q-koortspatiënt te weinig op haar netvlies heeft staan. Hoezo?
Er was toen eigenlijk geen informatie beschikbaar voor de mensen die getroffen waren. Er was weinig bekend over de risico's van de ziekte. He, dit ging al vooraf aan dat ze niet geïnformeerd waren over het risico dat ze liepen dat er besmette bedrijven in de buurt waren. Maar daarna volgde er ook geen goede nazorg voor de slachtoffers.
Ja, en toen is al gevraagd, overheid biedt ook je excuses aan. Dat is nooit gebeurd?
Dat is nooit gebeurd. Niet zoals het hoort.
Ja, en waarom zou dat moeten? Is Q-koorts de schuld van de overheid?
Het is een gevolg van het handelen van de overheid dat mensen hier zonder enige kennis risico's liepen. Er was onvoldoende informatie bekend, hè, zoals ik net al zei, over bedrijven in je eigen omgeving die mogelijk besmet waren met de Q-koortsbacterie. Maar er was ook onvoldoende informatie over dat je als kwetsbare groep bijvoorbeeld daar vooral voor moest uitkijken. Maar daarnaast was het ook vrij onbekend dat deze bacterie heel ver kon reizen. En ook al woonde je niet in de straat van een besmet bedrijf, dat je toch ook besmet kon raken met deze bacterie.
En ook altijd worden patiënten niet helemaal serieus genomen. Er is namelijk geen erkenning van de overheid, zeggen jullie, hè? Met andere woorden, UWV-artsen en WMO-consulenten, die geven niet thuis?
De een wel, de ander niet. Dat is zeer wisselend. En we zien eigenlijk dat gemeenten die dat wel doen, dat komt een beetje omdat patiënten daar op de een of andere manier een relatie hebben met de gemeenteraad of iemand kennen bij de gemeente, waardoor het wat bekender is. Maar dat hangt echt af van personen.
Ja. En stel nu dat de minister-president of de minister wel excuses gaat maken. Wat koop je daarvoor?
Een stukje heling. Deze mensen zijn nooit toegekomen aan het helen van wat er met hen gebeurd is.
Ja, maar er zullen natuurlijk ook daden moeten volgen.
Absoluut. Er dient een stukje erkenning te komen voor het slachtofferschap. Hè, daar zit de kern. Maar er dient ook erkenning te komen voor de Q-koortssymptomen. Die waren er ook niet. En er dient ook erkenning te komen voor de ernst van de ziekte. En ook erkenning voor de impact die dat heeft op een mensenleven.
Ja, over de impact gesproken. Luitsen Boonstra, u bent Q-koortspatiënt. Waar heeft u dat virus opgelopen?
In Randstaal, bij de geitenboerderij die daar was.
Ja, u liep daar toevallig rond, u liep daar in de buurt.
Ja, de hond laten we daaruit.
En hoe merkte u dat u dat onder de leden had?
Ik weet niet precies, ja, redelijk precies, maar niet precies wanneer ik het heb opgelopen. We waren op een wandvakantie in Luxemburg. Toen werd ik heel ziek, onverklaarbaar, plotseling. Naar huis gegaan, ben ik vier dagen, op 4 mei 2009 is de dokter gekomen. Doodziek, hoge koorts, onverklaarbaar. Kon er niks mee. Ja, uitzieken, klaar.
Oké, dus de huisarts die had niet de goede diagnose bij de hand. Die wist niet wat er aan de hand was.
Toen was het nog niet bekend dat speelde bij ons.
Dus dat is niet verwijtbaar dat hij het niet wist.
Nee. Nou, sterker nog, ik wil wel stellen dat die huisarts heel alert is geweest. Want 2 jaar later moest er een bloedonderzoek plaatsvinden. En toen had ze nog in haar achterhoofd van, hé, dat was heel raar. En ze heeft toen gezegd van, ik wil dat je ook geprikt wordt op Q-koorts. En toen bleek dat inderdaad het geval te zijn.
Ja, maar goed, u heeft het dus opgelopen bij die geitenboerderij in Ransdaal. Want Q-koorts is net als COVID een zoonose. Het virus wordt overgebracht van dier op mens. In dit geval zijn het geiten en schapen,
ja,
hè?
Ja, als ik het goed begrijp is Q-koorts een bacterie. En COVID is een virus, dus daar zit wel een verschilletje.
Ja.
Maar ja, het wordt wel van dieren op mensen overgebracht. Ja,
ja. Ja, er werden toen tienduizenden mensen ziek. Ruim 100 patiënten gingen eraan dood. Ja, mevrouw van Kessel zei al, de overheid was toen niet scheutig met informatie. Ging ook niet snel tot actie over. Ja. Heeft u daar een verklaring voor? Voor die passiviteit?
Ja, nee, eigenlijk niet. Aan de andere kant denk ik, ja, het economische belang is voorgegaan op de volksgezondheid. Het kostte die boeren gewoon hun bedrijf. Dat kostte heel veel geld. Dat wilde men niet. Dus, ja.
Was het zo pervers?
Dat gevoel heb ik. Ik weet het niet, maar dat is een gevoel wat ik heb. Ja.
Mevrouw van Kessel van Question. Was dat nalatig gedrag van de overheid? Hebben ze de boel ernstig onderschat?
Ja, dat kan ik wel beamen. Dit was zelfs in 2006 al bekend bij de Gezondheidsdienst voor Dieren. Dat de Q-koortsbacterie op een aantal geithouderijen aanwezig was. We wisten al het een en het ander uit 2004. In Duitsland was al wat aan de hand. Een aantal miskramen. Dit had men aanzien kunnen komen. Dus dat we dan... De mensen in Limburg zijn veelal nog in 2009 ziek geworden. Dat is echt...
Ja.
Bewust kiezen voor het achterhouden van informatie die voor mensen erg belangrijk is. En dat is eigenlijk... Het ministerie van Landbouw was hiermee in de lead. En die hebben hun informatie onvoldoende kunnen delen met het willen delen. Met het RIVM, waardoor het RIVM niet aan bolopsporing kon doen. Dus dit heeft een aantal jaren vrijelijk rond kunnen waren.
Pas 3 jaar na de eerste besmetting zijn de eerste geitenboerderijen geruimd, hè? Dat is rijkelijk laat.
Ja, dat was in 2009.
Ja, u bent zelf ook Q-koorts patiënt.
Ja.
Heeft u nog altijd medische klachten?
Ja, die heb ik. Ja. En dat uitzicht in allerlei dingen. Het is een soort algehele staat van zijn. Energie is geen vanzelfsprekendheid meer. Het lijf doet altijd pijn. Altijd wel ergens. Je bent heel snel vatbaar voor andere virussen en bacteriën. Dat noemen we tegenwoordig persistentie. Je bent eigenlijk voortdurend bezig met jezelf weer voorbereiden op het volgende. Maar ook de hersenen zijn behoorlijk aangetast. Dus het heeft ook cognitieve gevolgen in de vorm van veel concentratieproblemen. En mensen zijn vaak helemaal niet meer in staat om zichzelf goed te organiseren. En dat lijkt eigenlijk op een niet aangeboren hersenletsel. Dat je het kopje eigenlijk niet meer op een rijtje krijgt.
Meneer Boonstra, hoe is het met u gesteld?
Ja, ik herken dit. Stel dat dit gesprek gisteren had plaatsgevonden, had ik er niet bij kunnen zijn.
Gisteren had u een hele slechte dag?
Ja, had ik een hele slechte dag.
Dus het wisselt per dagdeel?
Ja, zelfs ik kan goed opstaan, maar als ik dan gedoucht heb of wat dan ook... Ja, je hoort dat verhaal heel vaak, dan ben ik gewoon kapot... en heb ik de rest van de dag nodig om weer bij te komen. Ja.
Dus het is af en toe dramatisch?
Ja. Ja, goed, er zijn ook goede dagen, daar gaan we dan maar weer naartoe.
Ja, en u probeert prikkels zoveel mogelijk te vermijden?
Ja.
Of hoe kun je dit...
Wat ik doe is, ik kies heel, heel zorgvuldig waar ik wel en niet naartoe ga. Nou, dat is naar je omgeving natuurlijk heel vervelend. Want ja, je wordt dan ergens uitgenodigd of ja, je wil zelf
feesten bijvoorbeeld of wat dan ook.
Ja, dan moet je nee zeggen of je gaat heel vroeg weg en dat soort dingen. Ja. Ja,
geen drukke cafés?
Nee, maar je doet het soms toch wel. Ja. Want jij wil toch een beetje nog uit je leven halen. Ja. Ja, maar ja, dat doe je dan met het idee van... nou, ik weet dat ik morgen gewoon onderuit ga.
Dus het heeft gevolgen voor uw sociale leven ook?
Absoluut, ja, absoluut. Behoorlijk, ja.
Heeft u wat genoemd wordt het QVS, het ja. Q-koortsvermoeidheidssyndroom?
Ja.
Ja, mevrouw Van Kessel, u ook?
Ja, klopt. Ja.
Kom je er ooit vanaf?
Aan wie is die vraag?
Ja, aan beide. Ja,
nou, voor zover we weten nu niet.
Nee, nee, er is geen
uitzicht op dit moment. Er is ook weinig onderzoek nog gedaan. Hè? Dus ja, wat moet je doen om het op te lossen als je niet weet wat het is? Ja.
De ombudsman heeft veel gesprekken gevoerd met patiënten. En hij vindt het opvallend dat zelfs nu nog niet alle artsen alles afweten van Q-koorts. Mm. Ze zeggen dat het besmettelijk is of dat het iets anders is. Want Q-koorts komt niet meer voor. Mm. Mevrouw Van Kessel, is daar nog winst te boeken op dat terrein?
Ja, ook daar is zeker winst te boeken. En daar is eigenlijk ook een soort excuus voor nodig. Omdat we al veel meer weten dan dat er wordt gezegd dat we weten. Het Q-koortsvermoeidheidssyndroom kun je scharen onder een heel aantal... wat we dan noemen post-acuut infectieuze syndromen. Dat is als je een infectieziekte hebt gehad, of die nu viraal is of bacterieel... Zo'n 10-20% houdt daar blijvend schade aan over. En dat geldt, dat zie je bij mensen met MECVS, met de ziekte van Lyme. En dat zie je nu bij long-covid. Maar dit is al langer bekend. En sepsis, er zijn zoveel voorbeelden, ook van de ziekte van Pfeiffer... is een aantal mensen die daar klachten aan overhoudt. Dus we hadden kunnen weten dat ook dit deze gevolgen zou gaan hebben... voor zo'n 20% van de mensen.
Nu wordt sinds kort gesproken over de oprichting van post-covid-klinieken... Een question wordt daarbij betrokken. Mevrouw Van Kessel, dat is goed nieuws?
Dat is goed nieuws, want dat is nog maar zeer recent. We hebben daar ongelooflijk hard moeten duwen... om daar ook een poot aan de grond te kunnen krijgen. Ja. Want dat zouden geen post-covid-klinieken moeten worden... maar klinieken voor mensen met een post-acuut infectieus syndroom.
Ja, dus die groep patiënten moet worden uitgebreid...
Zeker, want daar kunnen we ook van leren.
Ja.
Wij zijn een keurige groep die te definiëren is... door een bepaalde tijd waarin we allemaal besmet zijn geraakt. Dus wij zijn een uitstekende onderzoeksgroep... die hier heel erg goed bij betrokken
ja, kan. Ja, en wat kunnen die klinieken?
Die kunnen ons gaan zien. Die kunnen verder gaan met diagnostiek. Wat is er aan de hand in dat lijf? Daar zijn al een aantal theorieën over... Dus je kan veel gerichter op zoek gaan. En dan kun je ook gaan kijken naar behandelingen... die, ook al kun je niet 1, 2, 3 genezen... je kan wel werken aan symptoomverlichting.
Ja. Nu staat de overheid de laatste tijd vaker in het beklaagde bankje. Denk aan de toeslagenaffaire, aan de gaswinning in Groningen. Dat moet toch effect hebben, zou je zeggen, in jullie voordeel? De overheid kan dit toch allemaal niet op zijn beloop laten. Zal er iets moeten gaan doen?
Ja, het lijkt mij wel, maar tegelijkertijd, ik merk er nog niets van. Dus ja, ze zijn bezig met zichzelf vooral, is mijn gevoel. En wat ze nou voor ons land doen, voor de mensen doen, dat is mij volstrekt onduidelijk. In ieder geval, voor ons doen ze op dit moment niets.
Caroline Van Kessel?
Ja, ik noem onszelf wel eens de toeslagenaffaire af van de letteren, want we waren er al.
Ja. Laatste vraag. En misschien wel de moeilijkste. Hoe krijg je dit soort epidemieën, Q-koorts, corona, vogelgriep, onder controle? Want experts zeggen, ja, we weten niet wanneer, maar reken maar dat de volgende pandemie wereldwijd, dat die er komt. Wat zouden we moeten doen? Hoe kunnen we dat tegenhouden?
Nou, er is natuurlijk veel meer wat je preventief kan doen. Ik denk dat we met elkaar onder ogen moeten komen dat zowel Limburg als Noord-Brabant, enkele plekken meer in het land, maar dat we enorm veel vee om ons heen hebben, wat ons een extra grote brandhaard kan maken voor een volgende uitbraak van een zoonose. Het is natuurlijk ook een wereldwijd probleem, maar dat we ons bewust moeten zijn van het feit dat we ook tussen veel te veel dieren leven, kort op elkaar... dat de nodige risico's met zich meebrengt. En nu wordt er nog steeds gewoon gewacht op het volgende. We zijn al bezig met de vogelgriep, maar we gaan eerst wachten tot die er is. En dan gaan we misschien vaccinaties ontwikkelen. Mm-hmm.
Dus verkleining van de veestapel, daar zou je mee moeten beginnen? Meneer Boonstra, mij eens? Of
ja, ik denk
andere
wel, ja.
ideeën
ja,
daarover?
Nee, met name dat omdat je over zoonoses praat en zoonoses treden met name op grote concentraties, denk ik dat dat de eerste activiteit is die zou moeten plaatsvinden. Maar ja, dan kom je wel weer aan het economisch belang.
Ja, straks de economie gaat boven volksgezondheid, denkt u?
Ja.
Ja, het fijn ook wel is voor ons, als ik daar wat aan mag toevoegen. Kijk, als je dit zou vergelijken met een chemisch bedrijf, de Q-koorts-uitbraak, die stoot giftige stoffen uit, zeker 100 mensen gaan dood. Vele mensen worden hier blijvend ziek van. Dan zou dat bedrijf flink aangepakt worden. Maar hier zijn de veroorzakers de boeren. En die zijn nooit aangepakt. En als je nu kijkt ook bijvoorbeeld naar het stikstofdossier. De boeren zijn enorm machtig en de lobby eromheen. Mm-hmm. En daar redden we het niet mee. Dat we daar ook ons geluid en de compassie voor dat wij even zo goed burger zijn die ziek kunnen worden van activiteiten die daar plaatsvinden. Dat is nog steeds onvoldoende onder de aandacht.
Oké. Mag ik jullie hartelijk danken voor dit gesprek. En hopelijk is er geen vierde rapport van de ombudsman nodig. Caroline van Kessel van de Stichting Question. En Q-koortspatiënt Luitsen Boonstra. Dank jullie wel. Oké. Dank je wel. En dit is L1.